Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende afkondigingen. Zondag 25 oktober gaat 's morgens dominee AAF van de weg voor. Dat is anders dan aanvankelijk was aangegeven. Dus dominee van de weg om 10 uur en om 16:30 zal ik dan zelf volgaan. Aansluitend aan de middagdienst is er een broodmaaltijd en een preekbespreking. Iedereen hartelijk welkom. Er zijn een paar mededelingen. De bediening van de heilige doop is aangevraagd door Karel en Helma Boonzaaier voor hun dochter Anna. Voor Ruud en Caroline Nobel voor hun dochter Evi. En door Rien en Renske Overduin voor hun dochter Jinte. De doopdienst zal zondag 1 november in de middagdienst plaatsvinden. Morgenavond belegt geloofstoerusting hier in de Laankerk. De bezinningsavond, het begint om 8 uur. Dr. Ted Tripp uit Amerika zal spreken over het thema opvoeding. We brengen deze avond graag met een woord van aanbeveling onder uw aandacht. Er zal vertaling aanwezig zijn en voor meer informatie zie je ook de website. Morgenavond zal er vanwege de herfstvakantie geen catechisaties zijn. Zaterdag 24 oktober is er om 7 uur gebedskring in de consistorie. En dan een bericht over de uitslag van de stemming op de ledenvergadering van afgelopen donderdag. Broeder J.W. van der Wal is verkozen in de vacature van diaken van Erkel. Broeder W.M. Schumacher in de vacature van ouderling Koopman. En broeder K. Kok in de vacature van ouderling Kok. Broeder van der Wal heeft besloten voor het ambt te bedanken. En de broeders Kok en Schumacher hebben een verkiezing aanvaard. Wanneer u wettige bezwaren heeft tegen leer of leven van genoemde broeders, dan kunt u deze tot uiterlijk komende vrijdag schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba ouderling Roosendaal. Voor de genoemde toekomstige datengeld Deo Volente. De dienst erop veranderen zijn 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerk. Dat waren de afkondigingen. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen de kinderpsalm, dat is vanmiddag psalm 71, het 12e vers. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, nog blijf ik van mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. O God, wil mij bewaren bij het klimmen mijner jaren. Psalm 71, vers 12. Wij doen belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En laten we daarna zingen uit Psalm 1, het eerste vers. Welzalig gij die in de boze raad niet wandelt. En wat er volgt, Psalm 1, vers 1, zingen wij als antwoord op de belijdenis van het geloof. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. In onze voorbeden willen wij in het bijzonder bidden voor mevrouw Schinkelshoek. Zij heeft een ontsteking aan haar oog en ze verwacht dat ze helaas langere tijd niet in de kerk zal kunnen zijn. Dus we willen daarom ook voor haar bidden. Laten wij samen Gods aangezicht in het gebed zoeken. Heere, u zegt tegen ons, zoek mijn aangezicht. En dan kon de dichter zeggen van Psalm 27, ik zoek uw aangezicht. Zo komen wij ook tot u, Heere, en wij zoeken in het gebed de ontmoeting met u, de heilige en de hoge God, die tegelijk neergedaald is en die zich laat ontmoeten in zijn Zoon, Jezus Christus, die neergekomen is en ons in alles gelijk geworden is, die ons nabij geworden is, die tot ons spreekt. Heere, we bidden dat u onze goede en gezegende dienst geeft. We mogen hier in deze leerdienst samen zijn om te luisteren naar wat uw woord ons zegt, wat het onderwijs is over de wet van God. En we bidden u, Heere, dat ons hart ontvankelijk zal zijn, dat onze aandacht gericht mag zijn op wat u tot ons spreekt. We bidden u, Heere, dat wij een goed samen zijn mogen hebben, waar uw woord klinken zal en kracht doet, waar uw Heilige Geest in onze harten werkt. En Heere, hoe meer wij van u vragen, hoe meer wij onze eigen afhankelijkheid van u belijden en erkennen. Maar Heere, we mogen tot u komen en weten dat u in uw goedheid geven wilt wat ons ontbreekt. Dat u de verhoorde van de gebeden bent. Dat het u aangenaam is als wij tot u komen. Daarom zien wij op tot u en bidden wij dat u ons het onderwijs geeft voor onze harten, voor onze levens, voor ons begrip. Maar ook dat wij die vreugde van de wet mogen kennen waarover wij gezongen hebben. Dat wij die wet zullen overdenken, blijmoedig dag en nacht. Dat uw woord en uw wet richtsnoer in ons leven is. Heere, daar zien we naar uit dat u zo in ons midden bij ons bent. Gedenk degene die niet bij ons zijn, die elders zijn vanwege vakantie of om andere redenen. We dragen ze ook aan u op. We danken u voor de vrijheid waarmee we mogen samenkomen, die u ons geeft. Er zijn zoveel christenen in deze wereld die die vrijheid niet hebben, die in het geheim samenkomen of in het geheel niet kunnen samenkomen. We danken u dat wij vrijuit uw woord kunnen openen, terwijl er zoveel christenen zijn die geen Bijbel hebben, die misschien niet eens kunnen lezen, die zo weinig kennis hebben. Heren, wat een overvloed aan genade is het dan voor ons. Geef dat wij dat zullen opmerken en dat wij dat grote voorrecht zullen uitkopen en gebruiken en benutten. We bidden voor uw kerk wereldwijd. Heren, houd door uw kracht uw volk in stand, waar de tegenstand en de weerstand groot is. Uw woord zegt ons: verwondert u niet als de wereld u haat. Zij hebben mij gehaat, zegt u, Heer Jezus, zij zullen ook u haten. In de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar zo zegt u erbij: heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Geef dat wij die wetenschap mogen hebben in onze harten, dat wij niet te neergedrukt of verslagen zullen zijn als wij op enige wijze weerstand ondervinden, maar dat wij uw woord als het licht op ons pad mogen hebben en dat u ons met vaste schreden de weg der zaligheid doet betreden. We bidden ook om uitbreiding van uw kerk. We bidden dat u door de dienst van uw dienaren blinde ogen opent en de heidenen brengt tot het licht. Dat u harten raakt, dat u mensen vernieuwt en bekeert. Heren, dat bidden we ook voor diegenen in ons midden. Mogelijk zijn er ook vanmiddag in ons midden mensen die toegesloten zijn en die dood zijn, die onverschillig zijn en die ongelovig zijn. Heren, wij kunnen dat niet veranderen, maar wij weten dat uw Heilige Geest zo machtig is dat hij gewillig maakt wat onwillig is. En dat hij dat lieflijk en krachtig doet. Niet met geweld, maar op zijn geestelijke wijze. Heren, daarom verwachten wij van u grote dingen. Wij zien op tot u. En we vragen u dat wij ook in dat opzicht een gezegend samen zijn mogen hebben. We bidden voor het werk van evangelisatie dat er mag gebeuren. Hier in de wijk Kralingse Veer en ook in de omliggende wijken. U weet dat we als gemeente daarover nadenken, hoe we daar meer concreet ook invulling kunnen gaan geven. Geef wijsheid, geef inzicht, help ons daarin, Heren, en dat wij daarin ook uw goede zegen mogen ondervinden. We bidden voor mevrouw Schinkelshoek. Ze kan door een ontsteking aan haar oog niet in de kerk komen. Heren, we bidden voor haar, ook als ze nu wellicht meeluistert met ons, dat ze op die manier met ons verbonden mag zijn en wij met haar. Wees haar nabij in haar hoge ouderdom. Geef dat de woorden uit Psalm 71 die wij zongen ook voor haar mogen gelden. U belooft het, Heren, dat ook in de late jaren van ons leven wij nog groen en fris mogen zijn door uw genade en kracht. Geef dat zij niet alleen terugblikt op het leven dat voorbij ging, maar heen ziet naar het leven dat komen zal en dat u haar beloofd hebt door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Gedenk, hier het onderwijzend personeel, gedenk het onderwijs, in bijzonder het christelijk onderwijs en het reformatorisch onderwijs. We bidden, Heren, dat het kweekplaatsen mogen zijn van geloof en bekering. We bidden om leraren en meesters en juffrouws die vervuld zijn met uw geest en met hartelijke bewogenheid die een middel mogen zijn om de dienst en de navolging van Jezus Christus aan te prijzen. We danken u dat wij die vrijheid hebben in ons land om christelijk onderwijs te geven. Geef dat wij dat zullen waarderen en dat de scholen gesteund mogen worden door onze gebeden. We bidden, Heere, voor uw volk Israël. We zien uit naar de bekering van hen die leven bij de wet. Geef dat zij mogen zien op hem, de Heere Jezus Christus, die de wet droeg in het binnenste van zijn ingewand en die gekomen is om de wet te vervullen. Opdat wij op hem zullen zien en hem mogen navolgen en in hem geloven. Heere, trouw God, laat zo ook deze dag en deze dienst een plaats mogen hebben in de komst van uw eeuwige koninkrijk. Wij bidden u dit uit genade in Jezus' naam. Amen. Wij gaan nadenken over de Heidelbergse Catechismus zondag 34. Maar voordat wij dat doen, die vragen gaan lezen, openen wij het woord van God. En wij lezen daaruit Psalm 1. Psalm 1. Niet voor niets staat deze psalm aan het begin van het hele Bijbelboek der psalmen. Het is als het ware de toelichting, de toonzetting waar de rest van de psalmen op volgt. Een loflied op de man die de wet van God lief heeft. Psalm 1. Welgelukzalig is de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, noch staat op de weg der zondaren, noch zit in het gestoelte van de spotters. Maar zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. En al wat hij doet zal wel gelukken. Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf dat de wind heen drijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in de vergadering van de rechtvaardigen, want de Heer kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. Tot zover de schriftlezing, aansluitend zondag 34. En ik wil eigenlijk vraag en antwoord 91 uit zondag 33 er ook bij lezen. Dus ik begin bij zondag 33, vraag en antwoord 91. En dan door tot en met 95. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord is alleen die uit waar geloof naar de wet van God alleen hem ter ere geschieden. En niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Vraag 92, hoe luidt de wet des Heren? Antwoord, God sprak al deze woorden, Exodus 20 en Deuteronomium 5 en dan volgt de wet die elke zondagmorgen voorgelezen wordt. Ik zal dat nu niet in zijn geheel doen. En dan vervolg ik bij vraag 93. Hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Antwoord in 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. En de andere wat wij onze naasten schuldig zijn. 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord dat ik zo lief als mij mijn ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden, en dat ik de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alles goeds verwacht, hem van ganser harte lief heb, vrees en eer, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die varen laten dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil zou doen. Vraag 95, wat is afgoderij? Antwoord, afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of benevens naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. De wet van God voor gelovigen, dat is het thema voor de preek. De wet van God voor gelovigen, want het staat in het stuk van de dankbaarheid. Dus vandaar die woorden erbij, voor gelovigen. Drie gedachten. Gods wet geeft gelovigen een norm. De tweede, Gods wet geeft gelovigen ruimte. En in de derde plaats, Gods wet geeft gelovigen zekerheid. De wet van God voor gelovigen. In de eerste plaats, Gods wet geeft gelovigen een norm. En ik heb vraag en antwoord 91 erbij gelezen, omdat daar staat, goede werken zijn naar de wet van God, volgens de wet van God. Dat is de norm waarna zij hun leven, hun goede werken, hun daden inrichten. Dus dat is de eerste gedachte. Gods wet geeft gelovigen een norm, een maatstaf. En in de tweede plaats, Gods wet geeft gelovigen ruimte, aan de hand van vraag en antwoord 92, die 10 geboden. Ik ga ze uiteraard niet allemaal langs, maar de wet als geheel, wat is de opbouw, wat is de inzet daarvan? Het geeft gelovigen ruimte. En dan in de derde plaats, Gods wet geeft gelovigen zekerheid. Dat doen we aan de hand van vraag en antwoord 94, het eerste gebod om God alleen te dienen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 119. Ik bedacht dat volgens mij zondag 34 de langste zondag in de catechismus is over de wet. En de langste psalm, Psalm 119, gaat ook over de wet. En we zingen uit deze psalm twee versen, vers 24 en 53. Vers 24, ik zal uw geboden die ik oprecht bemin, mijn hoogste vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik reken die mijn allergrootst gewin. En ook vers 53. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad een licht om het donker op te klaren. Vers 24 en 53 van Psalm 119. Gemeente, wij schrijven boven de preek de wet van God voor gelovigen. We zijn toegekomen in de behandeling van de catechismus aan de wet van God. En hoe komt de catechismus erbij om over de wet van God te gaan spreken? Ja, dat komt eigenlijk uit een paar woordjes in die laatste vraag van de vorige zondag. Vragen dan door 91, wat zijn goede werken? Uit een waar geloof naar Gods wet tot Gods eer. Drie kenmerken die nodig zijn om van goede werken te kunnen spreken. En die middelste, naar de wet, volgens de wet van God, dat is eigenlijk het punt wat een nieuwe vraag oproept. Maar hoe luidt de wet van de Heere dan? Dus dat begint zondag 34 en dat gaat dan door tot en met 44. Dus nogal een groot deel van de komende tijd zal gaan over de wet van God. Ja, zegt iemand, bij de wet, als ik het woordje wet hoor, dan denk ik aan, nou, misschien zegt iemand wel aan die bekeuring die ik van de week heb gehad. Ik reed te hard, of ik reed door rood licht. De wet, die zegt dat het fout was, dus daar moet ik aan denken bij het woord wet. Of iemand zegt, ja, ik heb een eigen bedrijf. En die wet, regel, het houdt niet op. Altijd maar nieuwe wetten, altijd maar nieuwe wetgeving, allemaal regels. Als ik het woordje wet hoor, dan denk ik daaraan. Misschien is er iemand die zegt, nee, bij het woord wet, dan denk ik aan mijn eigen zonden en gebreken. Dat ik de wet van God overtreden heb. Dan denk ik aan de wet zoals die in de kerk elke zondagmorgen gelezen wordt. Nou, we zien meteen, gemeente, dat woordje wet verschillende betekenissen kan hebben, verschillende accenten. En er is al lang geleden een onderscheid gemaakt, een driedeling. Het eerste is de maatschappelijke, de burgerlijke betekenis van de wet. We hebben een maatschappij nodig waar regels en wetten zorgen voor openbare orde. Gelukkig maar, de wetten, de regels. Dat is een van de drie betekenissen. De tweede is wat we dan in de kerk noemen de kenbron van de ellende. Hoe weet je dat je een zondaar bent? Hoe weet je dat je dingen doet die niet goed zijn? Ja, door de wet waaruit kent gij uw ellende, is een van de eerste vragen in de catechismus geweest. En het antwoord was, uit de wet van God. Vroeger op catechisatie heb ik ook wel eens de catechismus behandeld. En veel catechisanten vonden dat wel een fijne vraag, omdat die zo kort is. Maar als je erover nadenkt, wat dat voor antwoord is, waaruit weet je dat je een zondaar bent, dat je ellendig bent, buiten God staat, uit de wet van God. Dus de kenbron, de bron waaruit wij kennis krijgen van onze ellende, dat is ook een betekenis, een functie, een bedoeling van de wet. Maar is dat nu alles, die twee, de burgerlijke betekenis en de kenbron van de ellende, houdt het dan op? Nee, er is nog een derde betekenis. Welke dan? Nou, zegt iemand, leefregel van de dankbaarheid. Nou, dat klopt. We zijn hier in het derde stuk van de catechismus. Het gaat hier over de dankbaarheid. En daar krijgt de wet van God ook een plaats. Dus gemeente, de wet van God heeft voor ons betekenis voor, zoals wij burgers zijn. Als burgers staan wij onder de wet. De wet heeft ook betekenis voor ons als zondaars. Kenbron van de ellende. Maar heeft de wet nog betekenis voor ons als gelovigen? Als gelovigen? Nou, dat is een spannende vraag. Of moeten we zeggen, nee, de wet heeft, ja, uiteraard voor ons betekenis, want we zijn allemaal burgers. En uiteraard betekenis, want we zijn allemaal zondaar. Maar is er nog een derde punt? En we kunnen dat wel zeggen. Ja, leefregel van de dankbaarheid. Maar mag ik jou eens vragen wat je daar dan mee bedoelt? En hoe je dat invulling geeft in jouw eigen leven? De wet als leefregel van de dankbaarheid. Nou, zegt iemand, dat betekent dat ik voor God moet bewijzen dat ik het echt meen. Oh, zou dat de betekenis zijn? Ik denk het niet, geweten, want God die kijkt niet naar je gedrag. maar die kijkt naar je hart. En als dat de derde betekenis zou zijn, nou dan brengen we er niet zo heel veel van terecht, vermoed ik. Maar waarom dan nog die wet? Waarom in het stuk van de dankbaarheid zoveel aandacht voor de geboden van God? Valt nog niet mee, hè, om uit te leggen hoe dat dan in de praktijk een eigen betekenis heeft, naast die andere twee die ik heb genoemd. Nou, geweten, dat is een probleem dat eigenlijk al speelt sinds de Reformatie. Er zijn nogal eens wat mensen geweest die eigenlijk bij die twee dingen bleven steken. En ik zal een paar namen noemen. Luther. Luther vond het toch eigenlijk wel lastig. Die wet was voor hem zo negatief. Dat was de veroordelende en dat was de verdoemende wet die hem aanwees als een zondaar. En tegenover de wet zegt hij, staat een evangelie. En ik leef niet meer van die wet, ik leef van het evangelie. Ik wil het woord wet bijna niet meer horen. Luther. Ik denk als Luther was al overleden toen de Heidelbergse catechismus werd geschreven. Maar ik denk niet dat Luther hier enthousiast over was geweest. Om de wet van God te gaan bespreken in het stuk van de dankbaarheid na de verlossing. Er zijn er wel meer geweest die er ook moeite mee hadden. In Engeland, de wat we dan noemen de strict Baptists. Denk maar aan mensen als Philpott en Huntington en Warburton. Die zijn nog, denk ik, nog radicaler dan Luther. Die wijzen dat af. Dus een blad wat ze hebben, een tijdschrift, dat heet de Gospel Standard. Dat betekent dat de standard, de standaard, de norm die wij gelovigen hebben, dat is the gospel, het evangelie. Niet de wet, maar het evangelie is onze norm. Dus misschien kennen we sommigen van ons dat blad wel. Dan denken we een mooie naam, Gospel Standard, maar er zit eigenlijk wel een stuk kritiek in op onze Heidelbergse catechismus. Nee, zeggen ze niet, de wet is de norm, de leefregel voor de dankbaarheid, maar het evangelie. Nou, is dat zo? Wat moeten we daarmee? Als we de Bijbel lezen, het Nieuwe Testament, dan komen we inderdaad nog wel een paar teksten tegen die dat ook zelfs lijken te zeggen. Romeinen 6, vers 14 zegt, u bent niet onder de wet, u bent onder de genade. Nou, kan het duidelijker. De wet heeft blijkbaar geen betekenis meer voor gelovigen, voor mensen die onder de genade zijn. Of die tekst uit 2 Korinthe 3, vers 6. De letter, namelijk de letter van de wet, die maakt dood. De geest maakt levend. Wet is voorbij. Galaten 4, u die onder de wet wilt zijn, zegt Paulus. Nou, dat bedoelt hij niet positief hoor. Mensen die onder de wet willen zijn. Nou, het kan ons ook wel bekruipen, dat gevoel. Wat moeten wij nog als gelovigen met de wet? Welke invulling, welke betekenis geven wij daaraan? Is het vaak niet zo, ja, zeggen we dan, er moet wet en evangelie gepreekt worden, ja, maar we horen toch liever het evangelie. Ja, de wet is wel nodig om mensen te overtuigen van zonde, maar dan komt het evangelie. Ja, wat doen we met die wet, gemeente? Er zijn dus misschien niet op papier, misschien niet letterlijk, maar in de praktijk nogal veel christenen, zowel evangelische christenen, maar ook, laat ik zeggen, bevindelijke christenen, die niet goed raad weten met de wet in het leven van de gelovigen. Maar dan gebeurt er wat belangrijks. Als je dan de vraag stelt, hoe ken jij Gods wil in jouw leven, dan wordt dat een moeilijke vraag. Kijk, een ongelovige heeft niet zoveel last van die vraag, want die heeft helemaal geen behoefte om naar de wil van God te leven. Maar een gelovige, die heeft het verlangen om de wil van God te doen. En hoe ken je nu de wil van God? Via de wet? Nee, zegt zo iemand, want de wet, die geldt niet meer voor ons. Hoe kan ik dan wel de wil van God doen? Ja, moeilijk. Lastig. Sommigen zeggen, ja, dan hebben we de wet van Christus. die oude wet, die 10 geboden, zeg maar, die is voorbij. En we hebben nu een nieuwe wet gekregen. Zoals Paulus in Galaten 6 vers 2 zegt. Draagt de kanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dat is de wet die wij hebben. En anderen zeggen, nee, we hebben de wet van de geest. Romeinen 8 vers 2. Want de wet van de geest heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en van de dood. Dus die oude wet is voorbij en we hebben een nieuwe wet. De wet van Christus. En dan kun je denken aan de bergreden bijvoorbeeld. Of 1 Korinthe 13, het liefdesgebod. Of zegt iemand anders, wij hebben de wet van de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt mij duidelijk wat ik moet doen. Dus dat zie je dan vaak gebeuren. Dat mensen op zoek zijn naar de wil van God. En zich afvragen als gelovigen, wat wil God dat ik doen zal. Ja, en dan moeten ze zoeken. Dan moeten ze afwachten. Of God die wil openbaren en bekendmaken. Misschien door een droom. Of door een gebeurtenis. Of door een bijzonder gesprek wat ik voer met iemand. Of door een bepaald gevoel van onbehagen. Ik ben van plan iets te doen, maar ik voel van binnen. Ja, ik weet niet wat het is, maar ik word er onrustig van. Misschien is dat de Heilige Geest die mij duidelijk maakt dat ik dat niet moet doen. Misschien dat iemand aan het bidden is en een bepaalde openheid en vrijmoedigheid ervaart. En zegt, ik denk dat dat de Heilige Geest is. Die mij de wil van God leert. En toch, als ik me niet vergis, zit er heel vaak onzekerheid achter en onder. Want je kunt je vergissen. Misschien denk je dat het de wil van God is dat ik dit doe of dat doe. Maar misschien versta ik die stem niet goed. En dan zegt onze catechismusgemeente, hoe weet ik of ik de wil van God doe? Neem de wet van God als je norm. Dit is de norm voor een christelijk leven. Dus dit is de betekenis voor gelovigen. Als gelovigen, niet alleen als burgers, niet alleen als zondaars, maar als gelovige mensen. We zijn in het stuk van de dankbaarheid. Hoe weet ik of ik de wil van God doe? Leg je leven naast de wet. En de catechisme zegt eigenlijk, gemeente, dat dit de belangrijkste betekenis van de wet is. Niet die kennisbron van de ellende. Niet die norm voor de maatschappij en de burgerlijke samenleving. Maar hiervoor allereerst heeft God ons zijn wet gegeven als een leefregel, als een richtsnoer voor de gelovigen. Kijk eens hoe die wet begint. Wat staat er? Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Het gaat over mensen die verlost zijn, die bevrijd zijn. En daarom heeft de catechismus inderdaad de wet wel genoemd in het eerste stuk. In het stuk van de ellende, maar heel kort, alleen de samenvatting genoemd. En nu pas komt de catechismus eraan toe om de wet volledig uitvoerig gebod na gebod te gaan bespreken. Dit is niet een bijkomende betekenis, maar dit is de belangrijkste van de drie. Dus de wet leert ons, gemeente, wat God wel wil en wat God niet wil. Wij moeten ons leven naast deze norm leggen. En de wet is voor een gelovige dus ook een bron van vreugde en van blijdschap. Dat is niet, we mogen dat echt niet zeggen. Nou ja, het hoort er maar bij. Een soort neergang. We hebben net het stuk van de verlossing gehad. En de blijdschap en de vreugde. Ja, dan komt toch weer die wet daarachter aan. Nee, zo niet. Het is een vreugde. Het is een blijdschap. Psalm 119, er komt bijna geen einde aan. Waarom niet? Die vreugde en blijdschap over de wet en de geboden van God. Psalm 1, wat we samen hebben gelezen. De vreugde om de wet van God te mogen navolgen. En ik wil uit gaan leggen, gemeente, hoe die wet als de norm voor de gelovigen, onze eerste gedachte, ruimte geeft en zekerheid. De tweede en de derde gedachte. Dus we denken echt specifiek na over de wet voor gelovigen. We gaan naar onze tweede gedachte. Gods wet geeft gelovigen ruimte. Dus dan luidt die vraag in zondag 34, de eerste vraag, hoe luidt de wet des Heren, en dan komen die 10 geboden. Nou, zegt iemand, hoe weet ik nu wat ik moet doen? Ik sta voor een belangrijke keuze. En ik heb de wet van God. En ik wil graag gehoorzaam zijn aan wat God wil met mijn leven. Dus stel je voor, jongens, je zit op de middelbare school, hè, je moet je vakkenpakket kiezen. Je denkt nou over een vervolgstudie of dat je gaat werken. Ja, welke studie zal ik gaan doen? Welk beroep wil ik? Of je denkt nou over verkering, over een huwelijk. Ja, zegt iemand, ja, ik zou dat eigenlijk wel willen weten. Wat is nu de wil van God? Moet ik nu met Arjanne of Marianne trouwen? Moet ik met Peter of Pieter trouwen? Ja, als ik de wil van God nu maar had en wist en duidelijk was. Maar dat staat toch niet in de Bijbel? Geeft die wet van God mij wel voldoende duidelijkheid? Nou, gemeente, de wet van God geeft ons ruimte. Ruimte. Christelijke vrijheid. Kinderen, jullie moeten eens meelezen. Hè? We hebben de wet voor ons. En dan gaan we die 10 geboden lezen. Dan moeten jullie maar eens meetellen hoeveel van die 10 geboden ontkennend zijn. Het woordje niet bevatten. Dat dit niet mag en dat niet mag. Nou, het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Er staat een verbod, iets wat niet mag. Dus het eerste gebod is ontkennend. Het tweede, gij zult u geen gesneden beeld maken, is ook ontkennend. Derde gebod, gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, is ook al ontkennend. We hebben er al 3. Komen we bij het vierde. Die is niet ontkennend. Die zegt recht toe een gebod, gedenk de sabbatdag dat ge die heiligt. Het vijfde gebod is ook niet ontkennend. Eer uw vader en uw moeder. Dan gaan we verder bij het zesde. Daar staat wel weer het woordje niet. Gij zult niet doodslaan. Dus dat is het vierde met het woordje niet of met het woordje geen. Gij zult niet echt breken. Weer één. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Gij zult niet begeren. Dus wat zien wij? 10 geboden waarvan 8 ontkennend zijn. Negatief zijn, denkt iemand. Nou, ze zijn allemaal verboden. Nee, zo moeten we dat niet zien. God zegt eigenlijk in 8 van de 10 geboden, daar is de grens, daar mag je niet overgaan. Dat mag niet. En dat mag ook niet. En dat mag niet. Maar daarbinnen is dus heel veel ruimte wat je wel mag. Wat je wel mag. 8 keer het woordje niet. En daarbinnen is heel veel ruimte die God ons geeft, waarin wij onze eigen keuze mogen maken, onze eigen beslissingen nemen. Laat ik een voorbeeld geven uit de Bijbel. We lezen over het volk van Israël dat in Babel is en dat teruggaat naar het land. Ze hebben toestemming van de koning en een groep van de mensen gaat met Nehemia terug. Een andere groep gaat met Ezra terug. Er staat er over Nehemia dat hij van de koning soldaten meekrijgt om ze te beschermen op de lange weg van Babel naar Israël. En Nehemia zegt, ja, dank u wel koning. Dat geeft veiligheid, dat geeft bescherming onderweg. Hij wil die soldaten mee hebben. Maar we lezen over Ezra, die ook die mogelijkheid heeft. En die zegt, nee koning, ik doe dat niet. Ik zal me schamen als ik dat doe. Ik vertrouw niet op soldaten, ik vertrouw op God. Nou, wie heeft het nu goed? Wie heeft het nu verkeerd? Had Nehemia nee moeten zeggen? Ik wil geen soldaten mee. Of had Ezra ja moeten zeggen? Nou, het is geen van beide fout. Het is allebei goed. God geeft die ruimte. God geeft die mogelijkheid, die keuze aan de gelovigen. Binnen die wet van God is nog heel veel ruimte. En elk van hen handelde volgens de wil van God. Ze mochten elk van beide keuzes maken. Nou, als we dat toepassen op deze geboden, ik kies er maar 2 uit, gemeente, laten we het 7e en het 9e gebod nemen. Het 7e gebod zegt, gij zult niet echt breken. Of zoals Deuteronomium 5 het dan zegt, gij zult geen overspel doen. Er staat niet, Het zevende gebod, gij zult trouwen. Er staat ook niet, gij zult niet trouwen. Nee, het is aan de vrijheid van een christen om wel te trouwen of om niet te trouwen. Ja, maar hoe weet ik nu wat de wil van God is? Moet ik wel trouwen, moet ik niet trouwen? Ja, dat staat niet in de wet van God. God laat het over aan onze christelijke vrijheid. Dus die wet, onze tweede gedachte, geeft ons heel veel ruimte. Er staat wel dat wij geen overspel mogen doen. Niet binnen het huwelijk, niet buiten het huwelijk. Dus dat is die grens die God ons geeft. En daarbinnen hebben wij de vrijheid om te beslissen of wij wel trouwen of niet trouwen. En als wij trouwen, hebben we de keuze met wie wij willen trouwen. Dat is de ruimte die het zevende gebod ons geeft. Of het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Geen valse getuigenis spreken, je mag niet liegen. Geweten, er staat niet dat je veel moet praten of dat je niet moet praten. Er zijn nu eenmaal mensen die vrijmoedig zijn. Er zijn andere mensen die zijn gesloten van karakter. Moet je dan veel praten over het geloof? Staat er niet. Ja, maar je moet toch wel altijd de waarheid spreken. Ja, uiteraard moet je niet liegen. Maar je hoeft niet de hele waarheid te spreken. Denk eens aan de Heer Jezus. Dan kwamen de fariseeën naar hem toe en dan zeiden ze, nu wil ik het wel eens van u weten. Bent u wel of niet de Christus? Maar Jezus gaf daar eigenlijk nooit rechtstreeks antwoord op. Als wij spreken, moeten wij de waarheid spreken. Maar soms mag je ook zwijgen. Maar als wij spreken, moeten we geen vals getuigenis spreken. Dan is de grens bereikt, zeg maar. Dat zegt het negende gebod. Dus we zien, gemeente, dat heel veel ruimte geeft aan de christelijke vrijheid. Dat doet een beroep op onze eigen verantwoordelijkheid en op onze wijsheid. En ik denk dat dit heel belangrijk is, want wij zijn soms zo gesteld op dat uitzonderlijke en dat bijzondere. Wat wil God van mij? Ja, ik zou toch wel graag een briefje uit de hemel willen, zeggen we dan. Dan wist ik tenminste wat God wil. Ja, maar zo werkt God nooit. Soms geeft hij mensen een hele bijzondere aanwijzing. Ik zeg niet dat dat niet kan en dat dat verkeerd zou zijn. Maar zijn we daar niet met z'n allen soms te veel op gefocust? Dat je een bijzondere tekst moet krijgen. Dat er iets bijzonders in ons leven moet gebeuren. En voor het weten staan we daarop te wachten. En we bidden en we vragen. Heere God, wat is uw wil? Ja, maar God heeft zijn wil geopenbaard in zijn wet. Dat is de norm. Die geeft hij aan de gelovigen. Om daarnaar te leven. Laat ik een voorbeeld nemen, gemeente. Wat denk ik wel speelt voor ons op dit moment. We hebben net de vergadering van vorige week achter de rug. Over de ambtsdragers. En dan staat er in de Bijbel, 1 Timotheüs 3 vers 1. Die het ambt van een opziener begeert, begeert een voortreffelijk werk. Dus dat is duidelijk. Wie het verlangen heeft om ambtsdrager te zijn, die verlangt naar iets moois. Maar verder zegt de wet nergens dat je moet herkiesbaar stellen na 4 jaar. Er zijn enkele broeders geweest die besloten hebben zich niet herkiesbaar te stellen. En dat is een zaak van wijsheid. Dat is een zaak van christelijke vrijheid. En vervolgens zijn er broeders gekozen en sommige van hen hebben het aangenomen. En een van de broeders heeft bedankt. Mag dat? Ja, dat mag. Dat is een zaak van christelijke vrijheid. Dat is de ruimte. Ja, maar hoe weet ik dan dat ik niet tegen Gods wil inga? Hoe weet ik dan dat ik gehoorzaam ben aan de wil van God? De wet van God is onze norm. Deze 10 geboden. Die geven de grenzen aan. Maar daarmee ook de ruimte. Daarbinnen is heel veel ruimte. Ik heb ooit gehoord van een kandidaat die beroepbaar kwam. En die man die kreeg meer dan 40 beroepen. 40 beroepen. Uit allerlei verschillende gemeenten. Maar die man die wachtte op een bijzondere aanwijzing. En die wachtte en die wachtte en die wachtte. God moest hem duidelijk maken welke van die 40 beroepen hij aan moest nemen. En hij wachtte en hij wachtte en hij kreeg geen aanwijzing. En uiteindelijk heeft hij geen van die 40 beroepen aangenomen. En de man is nooit dominee geworden. Nou, dat is natuurlijk uitzonderlijk, dat weet ik ook wel. Maar het geeft aan, gemeente, dat wij dan denk ik op de verkeerde manier aan het zoeken zijn. God geeft niet voor elke beslissing die wij moeten nemen een bijzondere aanwijzing om ons duidelijk te maken wat zijn wil is. Maar hij geeft zijn wet met daarbinnen de ruimte. Dus zegt iemand, ik sta voor een belangrijke beslissing. Ik moet de keuze maken. En ik mag toch genade weten dat ik door het geloof in Christus behouden ben. Ik heb het innerlijke verlangen, ik heb, zoals Paulus dat zegt in Romeinen 7, ik heb een vermaak in de wet van God naar de inwendige mens. Er is mijn verlangen om te doen wat God wil. Wat moet ik doen? Hoe kan ik dat weten? Welke beslissing is goed en welke niet? Nou, twee dingen, gemeente. Het eerste is dit. Wij spreken in het stuk van de dankbaarheid. Wij hebben het over de wet voor gelovigen. Dat is ons uitgangspunt. Dat is het fundament. En daarna komt die vraag voor de gelovigen. Hoe weet ik dat ik de wil van God doe? Nou, leg je leven naast de wet van God. Als jij iets wil gaan doen wat tegen de wet van God ingaat, mag je dat niet doen. Als jij iets wil gaan doen dat tegen de geboden van God ingaat, mag je het ook niet doen. Als het volgens het gebod van God is, moet je doen. Ja, maar zegt iemand, het wordt niet geboden, het wordt niet verboden. Het gaat om de keuze van een woonplaats of een levenspartner of een kerkelijke gemeente of wat dan ook. Wat moet ik doen? Nou, gemeente, als dat het uitgangspunt mag zijn dat je gelovige bent, is elke beslissing goed. Is elke beslissing goed. Waarom kan ik dat zo zeggen? Wel omdat wij de gunst van God niet hoeven af te kopen met onze keuzes en beslissingen. Maar een gelovige weet dat hij door Christus deelt in de gunst van God. Hij deelt al in de gunst van God. Dankzij de Heer Jezus Christus. En dat geeft dus zoveel ruimte. Geeft dus zoveel ontspannenheid. Om op die manier onze keuzes en beslissingen te mogen maken. Dankzij de ruimte die de wet van God ons geeft. We gaan naar de derde gedachte. Gods wet geeft gelovigen zekerheid. En dan gaan we naar vraag nummer 94. Het eerste gebod. Die staat al hier in dezelfde zondag. Dus die bespreken we nu ook. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Laten we even dat eerste gebod lezen. In zondag 34. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan zegt het antwoord een aantal dingen. U begrijpt, ik richt mij op de hoofdlijn. En ik ga niet alles langs. Maar het begin van het antwoord zegt dat er maar één God is. En dat we dus hem alleen moeten dienen. Dat ik, zo lief als mij, mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, zal mijden en vlieden. Dus dat is duidelijk. Er is maar één God en wij moeten de enige God dienen. Maar dan komt er nog meer. En dat we de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid, dat is volharding, mij aan hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, hem van ganse harte liefheb, vrees en eer, enzovoort. Laten we eens die persoonsvormen, die werkwoorden onderstrepen, gemeente. Dat ik God zal leren kennen, dat ik hem vertrouw, dat ik mij aan hem onderwerp, dat ik van hem alle goeds verwacht, dat ik hem lief heb, dat ik hem vrees en dat ik hem eer. Dat eist God van mij. Dat verplicht God. Ik moet hem lief hebben. Zo vat ik dat samen even. Ik moet hem lief hebben. Nou zegt een ongelovig iemand, ja, ik moet God lief hebben. God eist dat van mij. Hij verplicht mij. En misschien denk je er dan wel bij. God is eigenlijk toch wel egoïstisch. Dat hij van ons mensen vraagt dat we hem op nummer 1 stellen. Ja, dat is de gedachte van een ongelovig iemand. Maar we hebben het nu over gelovigen. En een gelovige leest dit heel anders. Een gelovige zegt, als ik God nou mag liefhebben, als ik God vertrouw, dan doe ik wat God wil. Ziet u, dat is een hele andere benadering. Als ik God liefheb, als ik God vertrouw, dan doe ik iets wat God wil. Dan ga ik niet tegen zijn wil in, maar dan doe ik wat zijn wil en zijn wens is. Ik geef een voorbeeld. Stel je voor, jongens, dat je verliefd bent op een heel lief en mooi meisje. Maar je weet niet goed of die gevoelens wederzijds zijn. Dus jij denkt vaak aan dat meisje en je houdt van haar. Je zou eigenlijk, je zou naar haar toe willen, je zou haar willen spreken, maar je durft niet goed. Want je weet niet zeker of zij ook van jou houdt. En dat geeft zoveel onzekerheid. Onzekerheid. Je denkt van ja, hoe moet dat nou? Je zou als haar tegenkomt dan wat willen zeggen, maar je voelt je verlegen, je voelt je gespannen. Je bent onzeker van binnen. Je weet niet goed wat je dan zeggen moet als je haar tegenkomt. Want ja, denk je, misschien wijst zij mijn liefde voor haar wel af. Misschien weigert ze mijn liefde wel. En dan denk je, als ik dat nou eens zeker wist, hè, dat zij ook haar liefde aan mij zou willen geven. Ja, dan zou alles anders worden. Ja. Nou, zo gemeente, kan dat ook zijn in ons contact met God. Als ik God lief heb, dat is toch wat in het hart van de gelovige leeft. Hoe weet ik of God mij lief heeft? Hoe weet ik of ik hem mag lief hebben? Misschien weigert hij mijn liefde wel, misschien wijst hij het wel af. Ja, en dan gaan we dat eerste gebod lezen. Hè? En dan staat er dat God mij verplicht om hem lief te hebben. Hij gebiedt dat. Hij wil dat blijkbaar. Door en door. God wil niets liever dan dat wij hem lief hebben. Dat wij hem vertrouwen. Dat wij hem eren. Dat wij hem vrezen. Dus gemeente, als wij hem lief hebben, dan weten wij absoluut zeker dat dat ook de wil van God is. En wij hoeven dus niet te vrezen dat hij onze liefde en toewijding afwijst en weigert en van de hand wijst. Of zou verachten of niet zou willen. Zo begint de wet van God. Het eerste gebod is een gebod om God lief te hebben en te vertrouwen en te eren en te vrezen. Daarom geeft de wet van God aan gelovigen zekerheid. Dit is eigenlijk de zekerheid van het geloof, gemeente. De zekerheid van het geloof. Wat is dat? Daar kunnen we mee worstelen. Nou, geloof is vertrouwen. De gelovige vertrouwt zich toe aan God. Maar als er geen zekerheid is, dan kun je met twijfel en angst en aarzeling bezet worden. Mag ik mij wel aan God toevertrouwen? Mag ik hem wel geloven? Zal hij mij niet afwijzen? Zal hij mij niet weigeren? Nou, dit is de zekerheid van het geloof. Dat je leest dat God dat niet alleen toestaat en toelaat, maar dat hij het wil en gebiedt en eist. Duidelijker kan God niet maken dan op deze manier. Dat wij bij hem welkom zijn. En dat is dus de zekerheid van het geloof. Als ik hem vertrouw, dan ben ik welkom. Hoe weet ik dat? Dankzij Gods wet. Dankzij Gods gebod. En daarom de derde gedachte, Gods wet geeft de gelovigen zekerheid. Als we nu 9 geboden hadden, als het eerste gebod er nou niet in stond, ja, dan bleven wij altijd in onzekerheid hangen. Dan wist je nou nooit zeker of God onze liefde en toewijding en vertrouwen wel zou aanvaarden. Of dat dit zou afwijzen als onvolledig en gebrekkig en verkeerd. Dan zouden we nooit tot zekerheid kunnen komen. Maar de wet van God begint met het eerste gebod om God als enige God lief te hebben. En daarom, gemeente, mogen wij zeker zijn in het geloof. Mogen we zeker weten dat God ons niet zal afwijzen als wij op hem vertrouwen en als wij hem lief hebben. Dus dan zien wij die samenhang, hè. Ik ga nog even één keertje terug naar vraag en antwoord 91. Wat zijn goede werken? Drie dingen. Uit de waar geloof naar de wet van God en hem ter ere. Uit de waar geloof, ik heb het keer op keer gezegd, dat is de basis waar de catechismus hierover spreekt. De gelovigen. Een stuk van de dankbaarheid. En dan staat erbij naar de wet van God. Dus als dat mijn richtsnoer is, als ik mijn beslissingen en mijn keuzes nu leg naast de wet van God, als dat mijn norm is, nou dan is het hem ter ere. Dan gaan die derde, als het ware, ook mee. Ja, ho, zegt iemand, hoe weet u dat? Het is allemaal zo gebrekkig, ja, maar ik zeg het toch. Als het uit het geloof is, en naar de wet van God, dan leef je tot eer van hem. Ja, maar dominee, mijn leven is helemaal niet zo bijzonder. Ik doe geen bijzondere dingen en ik heb geen uitzonderlijke gebeurtenissen te vertellen en ik kan niet over teksten spreken die ik gekregen heb. Ik probeer maar eenvoudigweg mijn leven in te richten naar de geboden van God. En veel meer is er niet. Ja, maar dat is tot eer van God. Dat is tot eer van God. Als dit je richtsnoer en je leidraad is. Uit het geloof, naar de wet en dan ook tot eer van God. Dat geeft zekerheid, omdat God ons dit gebiedt. We gaan afronden, maar nog één ding. Iemand zit hier misschien vanmiddag en die zegt, ja, u preekt voor gelovigen. Nou, dat doe ik. Dat heb ik de vorige keren ook al gezegd. De catechismus is toegekomen aan het derde stuk. En ik ga die stukken niet door elkaar gooien en met elkaar verwarren. En de preek ging dus ook over de wet van God voor gelovigen. En toch nog iets. Misschien zit u hier en zeg je, ik ben geen gelovige. Of ik twijfel daaraan. Is er nog een woord voor mij? Ja, gemeente. Dat eerste gebod, hè. Hoeveel goden zijn er? Er is maar één ware God. En die ene ware God die gebiedt ook aan u en ook aan jou om hem lief te hebben. Om hem te vertrouwen. Om in hem te geloven. Ja, maar mag ik wel in de Heere Jezus geloven? Mogen, het gaat hier niet over mogen, het gaat hier over moeten. Wie anders zou u mogen vertrouwen? Wie anders zou je mogen geloven? Alles buiten deze God en buiten deze Christus is, lees maar na in vraag en antwoord 95, afgoderij. Om naast deze God of in plaats van deze God iets anders te hebben waar je vertrouwen op stelt. Waar stel jij je vertrouwen op? Als je straks in het oordeel moet komen, waar steun jij op? Als dat buiten deze God is, en buiten zijn zaligmaker, ben je afgodendienaar. En daarom komt dit evangelie tot ons. Niet als een mogelijkheid en als een optie. En om iets nog eens rustig over na te denken. Maar als een gebod van God. Het eerste gebod is een gebod om hem te vertrouwen. En om hem te geloven. Ja, maar hoe weet ik dat? Dan wacht je toch weer op dat briefje uit de hemel. Wacht je toch weer op dat bijzondere. Nee, wij hebben de wet van God. En het eerste gebod is om hem te vertrouwen. En de Heer Jezus heeft het gezegd en samengevat. Kort en bondig in die paar woorden. Wie ook maar tot mij komt. Wie ook maar. Zal ik beslist niet uitwerpen. Amen. Laten wij zingen naar de berijming van de 10 geboden. Het tweede vers. Ik ben de Heer uw God en Koning die van Egypte u bevrijdt. En ook het negende vers, o gaf hij uw geboon volbrachtigen door het geloof in Christus. Krachten om die geboden te doen uit dankbaarheid. Vers 2 en 9 van de berijming van de 10 geboden. Laten wij danken en bidden. Heere trouwe God, u danken wij voor uw heilige wet. We danken u dat u door uw heilige geest die in de harten schrijft, wanneer u die bekering en die wedergeboorte geven wilt, dat het niet alleen in stenen tafelen is, maar in onze vlees en harten geschreven, zodat wij een behagen hebben in de wet van God naar de inwendige mens. Heren, we danken u daarvoor dat u dat doet. We bidden dat wij ook in die vrijheid mogen leven om uw wet na te leven. In wijsheid, met christelijke vrijheid. Maar ook als een vaste norm die de grenzen aangeeft voor wat wij doen en niet doen. Heer, u weet het, het is in alle gebrek en onvolkomenheid. Maar toch, geef dat wij daarin de vreugde en de blijdschap van uw geboden mogen ondervinden. En dank voor het onderwijs dat u ons gegeven hebt. Bevrijd ons, Heer, van die angst en die kramp die ons kan bezetten en die voortkomt uit wantrouwen jegens u. Geef ons die liefde en dat vertrouwen, die vrees en die eer die u zo waardig bent als de enige en de waarachtige God, die ons uw Zoon Jezus Christus gegeven hebt. Wees bij ons in de week die voor ons ligt. Geef dat wij een christelijk leven mogen leiden. Help ons in alle dingen die wij doen. Zegen de bijeenkomst ook van morgenavond. Breng ons volgende week zondag weer samen in uw huis. We bidden en we danken u dit in Jezus' naam. Amen. Wij zingen uit Psalm 19, vers 4, als de slotzang des Heere wet, nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl ze het hart bekeert. Psalm 19, vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.